Hey.
Dan knip ik dat gewoon eruit.
Oh, die meid is slim. Zo, Leila heeft echt technische problemen gewoon opgelost in de handomdraai.
Niet normaal.
Moord. Lust.
Hallo. Welkom bij seizoen
4
van Moordlust.
Vier is echt. Ik had nooit verwacht dat we nu al in seizoen 4 zouden
zitten. Niet durven dromen zelfs.
Nee.
En daar zitten we dan. Nou, om het te vieren hebben we een biertje.
Ja, ja. Bizar hè. Ja. We nemen nooit met alcohol op.
Nee.
Maar dit is ook voor het eerst denk ik dat we echt zo laat opnemen.
Ja, dat zeggen we vaker. Maar dit is echt, het is echt laat. Het is 21:50 s'avonds.
Zo.
We zijn uit. Woep, woep. Nee, maar we starten het seizoen met... Ik denk dat ik heel veel mensen blij ga maken.
Ja.
Met een Nederlandse zaak. Ja.
En een dubbele heb ik me horen laten...
laten zeggen.
Is er een vogeltje gekomen die me dat vertelt?
Ja, het is een dubbele.
Is me tot gehoren gekomen? Nee, dat klopt niet.
Van horen zeggen...
Is me tot de oren gekomen. Ik weet niet. De spreekwoorden gaan
laten zijn. In de wandelgangen heb ik gehoord dat dit 2 afleveringen is. Nou, klopt als een buslaai.
Op de een of andere manier nemen we altijd de dubbele op als we op schrijfweek zijn.
Ja, ja, want we zijn ook op schrijfweek. Dus we, maar niet geen vogeltjes, want die zitten dus, die staan of zitten
te laat.
Ja, die zitten te slapen. Maar wat we ook meenemen naar het nieuwe seizoen is de groetjesrubriek natuurlijk.
Ja,
dus
kan die moet je inblijven.
En vind ik gewoon nog
nou,
leuk.
Het loopt ook wel wat soepeler, of niet?
Ja, 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 ja. Ja, want ik heb 2 groetjes die ik wil doen.
Oh.
Maar het is niet aan die, zeg maar, van die naar die. Het is, ik zeg het gewoon. De groetjes aan Peter. Want we hadden dus eerder ook groetjes aan Peter gedaan.
Ja.
Maar toen reageerde er een andere vaste lieve luisteraar... die ook Peter heette van... oh, wat leuk dat je de groetjes aan mij deed. Maar dat was niet aan hem.
En dus, nu wel.
En nu is het aan jou, Peter. De groetjes.
Groetjes.
Ja, ook nog even de groetjes aan de andere Peter. En iedereen.
Ja.
Alle Peters
alle die Peters luisteren. Die luisteren de groetjes.
En ook nog, want we hebben ook nog een trouwe luisteraar... die altijd eigenlijk vraagt om de Nederlandse zaken. En ik dacht, nou... Nu hebben we een Nederlandse zaak, start van nieuw het seizoen. Dus Marjorie krijgt ook de groeten.
Ja, leuk. Nou, groetjes lieve luisteraars.
Ja, ja heel veel
En liefs. Ook als je zelf groetjes wil doen of jezelf wil horen dat je de groetjes krijgt van ons of iemand anders. Stuur dat dan even lekker door naar
ja,
ons.
Ja, vind ik heel leuk. Ik wil dat dit in stand blijft. Dus weet je, ik verzin wel naar mensen die ik de groetjes wil doen. Maar ik vind het leuker als het luisteraars zijn.
Ja,
ik kan
inderdaad.
Naar oude klasgenoten doen, of weet ik veel. Maar daar heeft niemand wat aan natuurlijk. Nee.
Tenzij ze luisteren.
Oh, oude ja, ja, zo. Dat zou ineens zo wow zijn. Maar goed, oké. Okay. Nou, zal ik erin vlammen?
Ja, de naam. Hoe heet de zaak?
Blonde Dolly.
Blonde Dolly.
Blonde Dolly.
Oh, oké. Okay.
Ja.
Moord.
Oké. Okay. Blonde Dolly dus is de zaak. En zoals je al zei, in 2 delen. Het is ook wel zo dat ik eigenlijk het eerste deel gebruik om de hoofdrolspeelster... Nou, wie zou daar zijn?
Denk Blonde Dolly.
Ja. Dat ik haar leven een beetje vertel.
Mm-hmm.
En dat je echt helemaal...
En je kon veel informatie vinden dan.
Ja, er was een hele tributepagina tot haar. Tribute to Blonde Dolly.
Ik wou zeggen, omdat heel vaak is het natuurlijk bij die Nederlandse zaken... dat we niet zoveel achtergrondinformatie hebben.
Deze zaak komt uit 1959. Dus dat scheelt.
Oké. Okay. Nou. En dan gaat de tweede aflevering meer over de zaak.
Okay. Ja. Nou, op 27 september 1927 wordt Sebila Alida... Alida Johanna Niemans geboren. Ik vond het ook leuk dat ze 2 dagen voor mij was geboren.
Ja, ik wou het zeggen.
Niet dat ik uit 27 kom.
Nee.
Nee, maar ik
voel
me
best wel oude ziel.
Ja. Maar dat vind ik al gelijk leuk. Denk ik, oh, love
leuk,
you.
Ja.
Je bent een weegschaal. Nee, ik ben helemaal niet van een horoscoop. Ik vind dat zo'n bullshit. Nee, sorry voor iedereen die dat wel leuk vindt. Weet je, als je... Nou, weet ik ga je veel te lang...
Je bent echt je eigen graf aan het graven momenteel, dus...
Volgende aflevering gaat over mij, hoe ik... De zaak van hoe Anna de Rijke graf graafde. Dat ze iedereen tegen zich kregen die een horoscoop... Oké, nou. Sibylla Alida Johanna Niemans was geboren. Moment. Echt niet aan. En ik kom echt niet door dat bier, want ik heb er maar één slokje op.
Nou, mama kan nergens meer tegen.
Nee. Later krijgt Sibylla de bijnaam Blonde Dolly, maar daar komen we nog niet. Dat was nog niet bij geboorte zo. Dat zou kunnen, toch? Maar ze wordt geboren in Amsterdam-West en is het tweede kind in haar gezin. Ook het laatste kind in dat gezin. Haar vader is Hendrikus en is schoenmaker. En haar moeder heet ook Sibylla. En ze is naar haar moeder vernoemd. Ze heeft ook dus nog een oudere broer. En die is 2 jaar ouder dan haar. En die is vernoemd naar Hendrikus. Toen dacht ik, handig. Of,
zo, ja, wat een gekke. Ja.
Je hebt gewoon 2 namen.
Die bedoel je dan?
Ja. Heel, ja, onhandig volgens mij. Sibylla is geboren en een aantal maanden na de bevalling wordt haar moeder ziek. Wat precies de ziekte is, is me niet duidelijk geworden. Maar het is wel een ziekte die een lang ziektebed heeft. Mm-hmm. En dat ze eigenlijk wel opgenomen moest worden. En ze werd toen ook opgenomen in het provinciaal ziekenhuis van Zandpoort. En woonde dus ook niet meer thuis, maar ze kwam ook zeg maar niet meer naar huis. En doordat de moeder dus niet meer thuis kwam, kreeg het gezin het best wel moeilijk. En de sociale dienst die komt ook kijken en die grijpt eigenlijk ook in. Ze vinden dat de thuissituatie niet verantwoord is voor de 2 kleine kinderen. En wat er allemaal precies is gebeurd, weet ik niet. Wat Hendrikus senior, maar ik denk dat hij het gewoon ook niet aankon en dat het te veel werd voor hem. Want zijn Hendrikus junior was natuurlijk 2 jaar en Sibylla junior die was nog maar een baby van een aantal maanden. Dus dat is ook wel pittig natuurlijk.
En dan moet je waarschijnlijk nog veel werken en dan is je vrouw ziek, dus dan moet je die ook verzorgen. En dan moet je 2 keer. Lijkt me al heel heftig om 2 kindjes zo kort op elkaar te hebben laat staan. Dat je er dan alleen voor komt te staan en je partner ook nog moet verzorgen.
Ja, en in de jaren 20 ook nog. Ja. Hè? Dus dat is ook nog een stuk lastiger, denk ik. Sibylla en haar broer worden naar het kinderthuis Groot Kijkduin gebracht in Zandvoort. En hier wonen zo'n 70 kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. En 2 oudere vrouwen houden het tehuis draaiende. En ze zijn ook heel erg gesteld op Sibylla. Dat is een beetje het favoriete kindje. Nou, niet helemaal, maar ze zijn gewoon heel erg gek op haar.
Ik hoop wel dat er meer dan 2 begeleiders voor 70 kinderen waren. Dat mag tegenwoordig niet
meer. Nou, ik denk dat zij waren zeg maar de bazinnen. En misschien zaten er wel nog soort van nannies onder. Maar zij waren
de leiding.
Ja, de leiding. En volgens mij was het ook niet zo'n kinderthuis wat je in films ziet. Dat het dat er heel veel verdriet en zo
grauwig en zo. Kinderen allemaal.
Nee, het was volgens mij best wel een chic tehuis. En ook wel een heel liefdevol tehuis. Want ze hadden allerlei konijntjes die rondliepen door het huis binnen en buitenshuis. En ze hadden ook in het midden zo'n binnentuin waar ook allemaal diertjes waren. En ze hadden ook Marco. En Marco was de herdershond.
Oh, okay. Ja,
die liep daar ook rond. En Marco en de konijntjes die werden ook bijna kaal geaaid en plat geknuffeld alle kindjes. Dus dat is, daar heb ik een heel ander idee. Ja, heel ander idee bij dan dat je zo'n tehuis in je hoofd hebt.
Zo wat Annie.
Wat iedereen zo'nzelfde tenue, zo grauwig beige. En dat dan zo van die strenge moeders, of ja, moeders overste wilde ik zeggen, dat klopt niet helemaal. Maar van die
leiding,
ja. En Sibylla wordt ouder. Zo, Anne. En ze krijgt een roepnaam of wordt eigenlijk Suze genoemd op een gegeven moment. Ik weet niet waar die. Nee, want haar tweede naam is eigenlijk Alida. Alinda. Dus ja. Suze komt uit het niets. Maar wel een makkelijkere naam om uit te spreken.
Ja.
En ze gaat ook, wanneer ze wat ouder wordt, eerst in Kijkduin naar de basisschool. En daarna gaat ze naar de MULO. En dat bestaat niet meer, maar ik moest even opzoeken wat dat is. Maar het is te vergelijken met de MAVO, want MULO staat voor meer uitgebreid lager onderwijs. En was eigenlijk de volgende stap die je deed na het basisonderwijs. En dat doet ze, of ze gaat naar die school totdat de Tweede Wereldoorlog uitbreekt in 1942. Toen brak die niet uit, maar toen kreeg het invloed op Suze haar leven. Toen was ze 15 ongeveer en werd het gebouw van het tehuis bezet door de Duitsers. En konden ze daar niet meer zijn. En uiteindelijk werd dat gebouw ook door de SS overgenomen en werd er een bordeel van gemaakt om Russische gevangenen, vrouwelijke gevangenen in te laten werken.
Oh, jeetje nou. Ja. Lekker grimmig, zo van kinderen te huis naar een illegaal bordeel.
Ja, ja. Wat ik wel even moet zeggen is dat het begint dus met Sibylla, het wordt Suze En we gaan nog naar Blonde Dolly toe. Er komt ook nog een andere naam. Ik hou een beetje de naam aan die
in die tijd
dat tijdperk is.
Maar het is allemaal dezelfde persoon.
Ja, ja, dus Suze is gewoon Sabila, zeg maar. Suze en haar broer Hendrikus gaan weer terug naar Amsterdam. En het tehuis wordt later ook nog voortgezet in Nunspeet na de oorlog. Maar daar gaan ze niet meer naar terug. Zij gaan dus weer terug naar hun vader toe.
Mm-hmm.
Ik kon er niet heel veel over vinden. Maar volgens mij hebben ze wel nog in deze periode contact gehad met hun vader. Maar niet, zeg maar, veel.
Mm-hmm.
Meer volgens mij de... Ja, netjes contact. Dat
ja, of
niet
met
verwaterd.
De feestdagen of ja. Zo. Ja.
De moeder is nog steeds in leven, maar nog steeds ziek. En die is nog steeds dus opgenomen. Mm. Het contact daar is volgens mij tussen Suze en haar moeder wel oké, maar ook niet denderend. Het is niet dat ze wekelijks langs kan gaan. En wanneer ze thuiskomen in Amsterdam, wacht hen een onaangename verrassing. Want hun vader is een relatie gestart met de huishoudelijke hulp.
Oh.
En Suze is verbijsterd en heel erg boos. Want hoe kon hij hun moeder zo snel vergeten, die eigenlijk nog gewoon in leven was. Ze waren niet officieel gescheiden. En ja, je bent getrouwd in voor- en tegenspoed. Dus waarom gaat die vader nou ineens al verder met de huishoudelijke hulp?
Ja.
Dus daar werd ze heel boos van. En ze kan het ook totaal niet vinden met de nieuwe vrouw van haar vader. Dus besluit ze om uit huis te gaan. Hier is ze dus ongeveer 15, 16 jaar.
Ook een lastige leeftijd natuurlijk.
Ja.
Dan... ben je zelf natuurlijk aan het puberen en zo. En dan is het toch wel heftig als je vader een nieuwe liefde heeft.
Ja, en dan ook zonder te vertellen. En dan kom je thuis na ook een super heftige periode van de Tweede Wereldoorlog natuurlijk.
Ja.
En dan is eigenlijk je thuis, dat tehuis, dat warme thuis met Marco en de konijntjes van je afgepakt. Ja. En dan kom je thuis en dan heb je even de boze stiefmoeder thuis zitten. Ja,
ja.
Daar word je dan misschien niet heel blij van. Dus ze gaat uit huis en ze huurt in de Amsterdamse Ansolstraat een kamer. En gaat werken als costumière. Dat is eigenlijk een chic woord voor kledingmaakster.
Dat klinkt wel leuk. Ja, costumière.
Costumière, ja. Helaas is dit niet heel erg succesvol voor haar. Maar het is oorlog en er moet ook brood op de plank komen. Ze gaat er wel mee door, maar het is niet echt haar
passie.
Nee. En ze solliciteert daarnaast dan ook in een verzorgingstehuis en daar wordt ze ook aangenomen. Dus dan stopt ze volgens mij als costumière en gaat ze daar volledig werken. Een van de bewoners, een 60-jarige man, biedt Suze zijn woning aan het Roelofs Hartplein. En Suze zou daar haar intrek kunnen nemen en dan hoeft ze niet te betalen, maar zou het op een basis van aantal persoonlijke voorwaarden zijn. En waarschijnlijk zijn deze voorwaarden relationeel en seksueel voorwaarden geweest.
Mm-hmm.
Maar Suze kiest er dan ook voor van, dat wil ik niet.
Nee.
Ze is hier dus ook nog steeds, ja, dat zou als ze 16 is, 44 jaar verschil zijn. Dat is misschien ook wel...
Ja, goed dat ze de grens aan.
Ja, ze blijft niet op die ene woning waar ze woonde, met haar kamer woonde. Ze gaat op een gegeven moment in deze periode ook heel veel verschillende adressen en trekt eigenlijk zo door heel de stad Amsterdam. En Suze weet niet meer zo goed wat ze op een gegeven moment moet doen en klopt daarom aan bij een waarzegster.
Oh.
Ja. En deze zat op de Albert Kuip. Ik zeg trouwens alle namen erbij, want ik denk mensen uit Amsterdam of zo, die kunnen natuurlijk...
Ja, de Albert Kuip, die ken ik dan nog wel. Maar de andere straten...
Nee, ik ook niet.
Wij zijn niet zo goed bekend in Amsterdam.
Nee, hey, dat is een land op zich.
Ja, dat is waar.
Ik voel me nooit, dat ik in mijn eigen land ben.
Nee, ik ook niet.
Ik voel me altijd een toerist daar.
Ja, ik ook.
En de straten heb ik al heel... Als mensen tegen mij zeggen, ja, Amsterdam-West, heb ik nu... Ja, ik weet dat het in het westen ligt dan. Maar
ik zou niet weten wat erbij hoort.
Nee, of dat ze dan wat de goede, de betere delen van Amsterdam zijn. Dat schiet mij lek, kan alles zijn. maar ze gaat naar een waarzegster toe, op de Albert Kuip. En er worden een aantal heldere voorspellingen gedaan door de waarzegster. Nou, vraag me af wat precies. Maar Suze zal heel rijk worden als ze maar aardig is voor klanten. Ja.
En de klanten zijn de mensen die ze verzorgt in het verzorgingstehuis.
Plot twist. De waarzegster was eigenlijk gewoon een recruiter voor sekswerkers. dus na dit consult, tussen aanhalingstekens bij de waarzegster, biedt deze waarzegster Suze een kamer aan in de Kerkstraat, waar ook diverse sekswerkers actief zijn. Gelijktijdig krijgt Suze ook leuk contact met een Italiaanse zeeman, maar het blijkt helemaal geen marinier of zeeman te zijn, maar een pooier.
Nee.
Ja, die met de waarzegster onder één hoedje aan het spelen is.
Nou, dat is echt een scam.
Ja, ja, dat je zegt, oh, je zal heel rijk worden als je aardig bent voor klanten. Hey, weet je wie die klanten zijn? Die ga ik voor jou regelen. Je moet sekswerk gaan doen.
Nee, dat kan niet.
Nee, nee. Het zal vast nog wel op die manier ook gebeuren.
Ja, misschien wel.
Ja. Maar Suze neemt wel de kamer in de Kerkstraat aan. En al gauw ontvangt ze ook vrienden van die Italiaan tegen betaling. En gaat ze dus ook het sekswerk doen. Ze is inmiddels 17 jaar. En al het voorgaande is dus ongeveer in 2 jaar gebeurd. Maar dat ze op de Kerkstraat werkt, is eigenlijk niet voor heel lang. Want al snel grijpt de politie in en brengt haar weer terug naar haar vader en zijn nieuwe vrouw. Dat ze weer terug daar moet wonen. Want ook toen mocht je niet onder de 18 sekswerk
doen. Nee, ben je gewoon nog minderjarig natuurlijk.
Ja. Totdat de oorlog over is, blijft Suze dan bij haar vader wonen. Mm-hmm. En in deze periode haalt ze haar vakdiploma tot kostuumnaaister. Dus ze had denk ik eerst de eerste stap daarvan gedaan. En nu had ze echt de vakdiploma gehaald. Maar uiteindelijk werd ze toen belazen door de textielhandelaar die met al haar geld ervan doorging. Super sneu.
Jeetje, wat een pech.
Ja, dan heb je je diploma. Dan ga je denk ik heel veel textiel inkopen. En dan word je gewoon een oor aangenaaid. Ik grappig oor aangenaaid, kostuumlijsten.
Ik vond het vooral grappig dat je een keer een spreekwoord goed uit.
Ja, dat is echt, tegenwoordig gaat dat echt niet, die spreekwoorden.
Het gaat alle kanten met een knoop aan vastgetouwd of zo.
Het ging helemaal mis. Maar goed.
We snappen het.
Ja, jullie snappen het. Ja, dit klopte wel. Het is 1948 en ze is dan 22 jaar. En Suze heeft dan besloten dat ze niet meer in Amsterdam wil wonen, maar dat ze naar Den Haag wilt gaan. Misschien ook dat ze juist even weg wil gaan van haar vader en de stiefmoeder.
En misschien ook als ze op zoveel plekken gewoond heeft of zo in Amsterdam, is het misschien ook wel fijn om echt even ergens anders te zijn.
Ja, en je associaties heb je dan misschien overal bij. En ze vertrekt naar de stad en huurt een kamer op de Scheldestraat op nummer 7. Maar ze huurt ook een raam op de Doublestraat. Double. Doublestraat. En ze gaat aan het werk als zelfstandig sekswerker achter het raam. En door haar bruin-zwarte haren krijgt ze al snel de bijnaam Zwarte Molly.
Hoe gaan we straks naar Blonde Dolly?
Ja, nou, daar zwarte, komt zo meteen.
Zwarte Molly.
Zwarte Molly, ja.
Met de.
Ik weet niet waarom we deze maken. Dagelijks moet ze daar de huur betalen. Dat gaat dan per dag natuurlijk, die huur. Dat is niet per maand als bij een kamer of zo. En alles wat ze kan, spaart ze ook om haar droom te gaan verwezenlijken. Want ze is daarnaast ook echt super zuinig. En haar droom is dat ze uiteindelijk een eigen huis wil kopen en daar verder wilt werken. Mm-hmm. En ze gaat echt al, ze heeft echt wel heel snel heel veel geld bij elkaar gespaard. Vind ik echt knap. En ze leeft dus heel zuinig, wat ik al zei. En in 2 jaar heeft ze dus genoeg geld bij elkaar om op 12 januari 1950... haar eigen huisje te kopen aan de Nieuwe Haven 498 in Den Haag.
Oh, dat heeft ze knap gedaan.
Hoor. Ja. En die prijzen waren toen ook nog niks, hè?
Nee, maar je verdiende ook minder natuurlijk.
Dat is waar.
Maar inderdaad, het was wel makkelijker.
En in deze straat zijn ook meerdere sekswerkers aan het werk, achter het raam ook. En ondertussen heeft ze haar gebleekt. Maar ik heb ook, het zijn 2 verhalen, ik heb gelezen dat ze haar bleekte, maar dat ze ook een blonde pruik op had.
Mm.
Ik denk misschien dat het is dat ze eerst een blonde pruik op had en toen heeft gebleekt. Maar aan foto's die ik van zie, heeft ze wel donker haar.
Okay.
En toen werd ze dus niet meer Zwarte Molly, maar Blonde Dolly genoemd.
Jeetje, wat alle kanten op kunnen gaan met die namen.
Hoe moeilijk is het dan om je eigen identiteit aan te houden? Mm. Op het 23e komt ze in contact met Botto van den Berg. Ik vond haar zo'n...
Botto?
Ja, Botto.
Geen Otto?
Nee, Botto. Botto.
Dat is echt een botte naam.
Ja, dat vond ik dus ook. Maar in de Rossestraat noemt hij zich André.
Wat hebben deze mensen met namen?
Ja, maar ik heb wel het idee dat daar vroeger veel meer was. Dat je had... de dikke of de
ja, maar hoe kom je van Botto, dat is al een karikatuur op zich,
ja.
naar André.
Ja.
Terwijl misschien heel Amsterdam André.
Ja, daarom juist. Hij wilde niet in die Rossestraten dat iemand hem kende als Botto. Botto komt natuurlijk bijna niet voor. Dat was een soort schuilnaam voor André of Botto, hoe je het maar wil zien.
Ja, nee, ik vind het erg
verwarrend. Ik had dan gezegd, noem mij maar Botto André. Vind ik een beetje nog connectie met je eigen roots.
Ja.
Ja. En hij,
dan denken je ouders maanden na over hoe ze je zullen noemen. En dan denkt hij, nee, ik word Dolly.
Dolly?
Ja, bij het blonde Dolly bijvoorbeeld. Dat... Nou, hebben die ouders denk ik niet lang nagedood omdat ze naar zichzelf vernoemd hebben. Maar bij wijze van.
Ja.
Zelfs dat Willem zichzelf dat zo zegt, ah, noem me maar Kees.
Ja, en het ligt nog wel in hetzelfde straatje, eenszins.
Noem maar Charles.
Ja, zoiets. Ja. Nou, ik zou Botto ownen. Ik vind het echt een leuke naam.
Ja, ik vind hem erg origineel.
Ja, komt niet meer voor. Als je nog een naam zoekt, hey, Botto is echt vet. Toch?
Ik denk dat mijn vrienden wel goed op
gaan. Ja. Nou, Botto is 47 jaar. Hij is een violist bij het Haagse...
Had ik niet verwacht van die naam. Nee. Ik dacht, die is bouwvakker of zo.
Was stereotyperend.
Ja, dat is,
ja. Zo'n lekkere botte naam.
Ja.
Ja, je hebt er helemaal zo'n beeld bij met zo'n biertje in zijn hand.
Gewoon... Lekker aan het carnavallen.
Ja, ja.
Niet dat ze dat daar deden in het noorden, maar hoe?
Ja, nee, we zijn niet in het noorden natuurlijk, hè, Den Haag. Oh, maar nee, boven de rivier.
Boven de rivier, ja. Meer naar het noorden.
Ja, inderdaad. Bij ons is alles boven Breda gewoon het noorden. Oké, we gaan terug naar Botto. Want
hij is violist.
Hij is violist. Bij het Haagse residentieorkest. En hij wordt verliefd op blonde Dolly. En ze krijgen ook een relatie. En niet veel later, in het voorjaar van 1950, trouwen de twee. En gaan ze aan de Nieuwe Haven samenwonen. Dus waar zij al woonden. Ik verander nu even naar Dolly.
Ja.
Kan ook soms in deze tijd... Ja, blonde Dolly vond ik moeilijk om heel de tijd aan te houden.
Ja, snap hem.
Ja. En dat vond ik ook een beetje te kort toen aan Suze eigenlijk. Al die namen. Dolly zou vanuit het pand eigenlijk nog steeds verder willen werken als sekswerker. Als zelfstandig sekswerker. Maar deze plannen worden van tafel geveegd.
Door Botto.
Ja, maar niet dat hij volgens mij... Ja, ik denk ook dat hij het niet wilde. Maar Botto moet namelijk naar het buitenland met het orkest. En blonde Dolly gaat mee. En op deze manier leerde Suze heel veel verschillende talen kennen. En ontwikkelde ze ook een liefde voor klassieke muziek en kunst.
Oké.
Dat is het trouwens. Ik heb Dolly aangehouden wanneer het meer over het sekswerk ging. En Suze wanneer het...
Over haar.
Ja.
Als gewoon persoon. Niet over de werk.
Ja, ja, zo. Maar ze ontwikkelde zichzelf dus heel erg. En Botto moedigde haar ook aan om gedichten te gaan schrijven. Dus ze wordt helemaal lekker intellectueel. Mm-hmm. En door haar liefde voor kunst komt Suze ook in aanraking met fotografie. Dat is natuurlijk ook helemaal...
ja, zo'n kunst.
Ja. Ja. En ze krijgt contact met verschillende fotografen die haar introduceren in de modewereld weer. En het valt hen op dat Suze heel erg galant en gracieus beweegt. Echt zo heel... Pjoem, pjoem, pjoem.
Het is alsof ze zweeft.
Ja, zo prachtig. Dat je, als ze langsloopt, dan denk je, wauw. Weet je wel? Als Clouseau met Daar gaat ze, dat nummer. Ja. Dat is Suze. Weet je,
daar gaat ze.
En zoveel schoonheid heb ik nooit gezien.
Niemand wil mijn gezang horen, dus ik dacht, ik stop al eerder.
Ik dacht even, dan kunnen mensen erin komen.
Ja, ja, ja.
Dan kunnen ze weten welk nummer dit is.
Maar ja, dat... bij mij gaat iedereen ook altijd de karaokezaal uit. Dus ik dacht, ik wil niet dat iedereen nu stopt met luisteren.
Nee, dat zou niet fijn zijn. Maar ze beweegt dus heel gracieus en galant. En ze wordt dan ook gevraagd om model te staan en een mannequin te worden.
Mm-hmm.
En ze merkt eigenlijk al wel snel dat dit werk helemaal niets voor haar is. En ze is het al heel snel zat dat ze uren onder de fotolampen moet gaan staan. En eigenlijk heel weinig betaald krijgt over wat ze ook natuurlijk naast dat wat ze gewend was om te verdienen. Was dit eigenlijk veel te weinig voor haar. En haar carrière als fotomodel en mannequin eindigt dan ook heel snel. Toch pakt ze niet gelijk haar werk als sekswerker terug op. En zegt ze blonde Dolly vaarwel.
Oh.
Ja, ook gaan Botte en Suze dan weg aan de Nieuwe Haven en verhuizen ze samen naar de Thompsonlaan. Maar het gaat eigenlijk al niet goed in het huwelijk. We moeten vooral verhuizen, werktassen eten.
Top 3 aan dingen die heftig zijn om te doen als relatie.
Ja.
Maar goed.
En het huwelijk loopt dan ook eigenlijk niet goed af in april 1951.
Maar dat is niet zo heel veel later dan.
Nee, want ze zijn in januari 1951.
50, toch, zei je? Of
ja.
Niet? Ja.
Dus,
nou, die witte broodjesweken hebben ook niet lang
heel kort, heel kort. Maar waar ze wel lang van kunnen genieten is een echtscheiding. Die heeft echt heel lang geduurd. Dat duurde echt heel lang. Dus dat is wel...
Dat lijkt me wel vervelend. Dan ben je 1 jaar met iemand getrouwd en is het 10 jaar een scheiding.
Ja, ze zijn uiteindelijk 6 jaar een scheiding geweest. En in de persoonlijke brief van Suze aan een van haar beste vriendinnen schrijft ze ook op 10 mei 1955... Na de zomervakantie hoop ik eindelijk gescheiden te worden van Botho. Nou, uiteindelijk in 1957 gebeurt dat pas en wordt het huwelijk officieel verbroken. Botho weet dan alimentatie af te dwingen van 2700 gulden. Dat is omgerekend €1225,21 van Suze.
Dat is echt veel in die tijd.
Ja, dat nog vond steeds, ik ook. Maar... Ja.
Jeetje, dat zij dat aan hem moest betalen.
Ja, en... Botho laat ook maar iedereen weten die het wil horen... dat zijn ex Suze ooit nog zeker spijt zou krijgen dat ze hem kwijt is. En hij is niet heel naar over haar, maar meer van... ze zal het wel zien. Ja. Weet wel, ik ben de beste.
Ja.
En in deze periode komt klusjesman Cor in beeld.
Hey.
Hey, Cor.
Dat past, klusjesman Cor.
Ja.
Dan denk ik, ja,
ja.
Ik zie hem al helemaal voor langskomen.
Ja?
Ja.
Ik ook.
Gezellige vent.
Ja, leuke vent. En hij wordt een beetje verliefd op blonde Dolly.
Zo.
Ja, of op Suze. Dat weet ik niet in welke hoedanigheid hij haar heeft leren kennen. Maar hij stuurt haar enorm veel liefdesbrieven. Maar helaas voor hem blijven deze altijd onbeantwoord of afwijzend.
Ach. Ik vind het wel jammer dat... Wie krijgt er nu nog een liefdesbrief?
Ik.
Ga jij nog een liefdesbrief?
Ja, lang geleden, maar...
Ja, nee, ik heb het ervoor nu.
Ik heb 3 jaar geleden nog een liefdesbrief gehad.
Ja, oh ja, ja. Maar, ik bedoel, tegenwoordige tijd...
Dat zal ik eens vertellen. Ik heb zelfs een keer een liefdesbrief gehad. Vond ik echt heel bijzonder. Toen was ik in Australië, woonde ik daar voor mijn stage. Was ik 7 maanden daar en toen heb ik een liefdesbrief... van iemand gekregen die naar Australië heeft verstuurd.
Oh, dat is wel heel bijzonder.
Uit Nederland.
Nee, dat heb ik nooit gehad.
Nee. En toen was het ook toen... Ik had niet heel veel contact met diegene toen... en die stuurde mij toen een berichtje... Heb je al iets ontvangen? En toen dacht ik, nee. En dat duurde nog maar heel lang. Maar ik dacht ook, okay, waar gaat het over? En ineens kreeg ik zo'n handgeschreven brief... Nou, heel bijzonder.
Ja, dat snap ik. Nee,
ik bewaar ze ook allemaal. Ik heb meerdere liefdesbrieven van meerdere minnaars. Minnaars ook.
Zo, ja, nee, ik niet. Niet op die manier.
Oh.
Maar ik vind het wel jammer. Want nu, ja, nu krijg je dan misschien een keer een berichtje of zo. Ja, toch, joh, dat is het toch net niet.
Nee, ja, ik wil je best een liefdesbrief
of
sturen.
Of een mail.
Oh, ik wil iedereen oproepen om een liefdesbrief naar Laila te sturen.
Nee, maar ook een mail is ook... anders. Ik heb wel ook liefdesbetuigen aan de telefoon of zo gehad, weet je wel.
Ja, maar dan kan je niet teruglezen.
Maar dat is toch anders.
Ja. En als het handgeschreven is...
Beetje parfum.
Ik wilde net zeggen, met het geurtje erop was het ook bij mij die liefde... Ook mijn geurtjes zelfs.
Zo, nou ja. Meid, het gaat echt iets goed gedaan.
Ja. Ja.
Oké, okay, maar ja, het is goed. Wel lullig als iemand je allemaal liefdesbrieven bestuurt... en het allemaal onbeantwoord of afwijzend is.
Ja.
Arme Cor.
Ja. Even nog heel even naar Botho, want ik wil dat eindje wel even
afronden.
Ik wil...
ik zie allemaal bewegingen hier.
Ik wilde, nou ja. Want Botho die verhuist uiteindelijk naar Hilversum en hij trouwt daar ook. En zijn vrouw overlijdt in 1982 en hij volgt haar al snel dan daarna. En overlijdt ook. Dus Botho is niet meer in leven.
Ze is zielig, maar dan hoeft zij die alimentatie niet meer te betalen.
Deze meid.
Zo zullen meer mensen erover denken.
Ja, je zegt het gewoon. Ja. Gooi het gewoon op tafel. Oké, okay, we gaan terug naar het verhaal. Want na deze huwelijkscrisis gaat Suze uiteindelijk wel weer aan het werk als blonde Dolly. En gaat ze terug wonen aan de Nieuwe Haven, waar ze natuurlijk dat pand had gekocht. Want ze had het niet verkocht. Ze had het aangehouden.
Slimme meid.
En ze gaat wonen in de kamer boven haar peeskamer. Weet je wat een peeskamer is?
Nee.
Nou, zo'n peeskamer is eigenlijk de kamer achter het raam. Dus een kamer met het bed, eigenlijk enkel een bed, een wasbak misschien. En
nog een kastje.
Een kastje of zo, maar dat heet dus peeskamer. Wist ik niet.
Dan wist ik, hoe is het? Gewoon pees, P-E-S?
Ja, P-E-E-S. Oh. Ja. Oh. En in deze tijd neemt Suze ook haar hond Nicky. En dat is een bouvier. En dit wordt haar trouwe viervoeter. Altijd samen. Behalve als ze aan het werk is natuurlijk.
En, nou, je weet het nooit.
Nee. En op dit moment start eigenlijk ook het dubbelleven voor Suze.
Oh, dat was nog niet gestart met Blonde Dolly en Suze. Dat was gewoon openbaar.
Ja, want zij was zelfstandig sekswerker en had daarnaast eigenlijk geen andere baan.
Nee.
En dat was haar werk. Maar nu was het overdag zet... Echt net alsof ik zo'n... Overdag zet ze zich in voor verschillende goede doelen. En 's avonds en 's nachts gaat ze aan het werk als Blonde Dolly.
Zo.
Ja. Net of trouwens, als je sekswerker bent, dat je dan niet... Vind ik ook een goed doel. Maar
ja.
Goed.
Ja, inderdaad.
Maar zo, het wordt een beetje als heel contrast gezien. Ben ik het niet mee eens, maar goed. Zo wordt het... werd dit ook later in de media beschreven. En ze collecteert regelmatig voor het Rode Kruis. En naast het goede doel start ze ook een carrière als voordrachtskunstenares op het podium.
Oh.
Meid heeft van alles in zich.
Ja, inderdaad.
En haar voordrachten uit het werk van de Genestet... Ja, ik dacht, ik gooi het erin voor mensen die het kennen. Ik ken het niet. Maar die zijn heel veel besproken in Den Haag en omstreken. En ze wordt ook in vrijwel alle ziekenhuizen en bejaardentehuizen in de Hofstad gevraagd. En heeft ze ook opgetreden overal. Maar niemand had een idee dat ze dus 's avonds en 's nachts als Blonde Dolly ook aan het werk ging.
Misschien was het dan toch ook een pruik.
Ik wilde net zeggen, hierbij dacht ik toen ook, waarschijnlijk is het wel een pruik geweest. Of heeft ze een keer de haar gebleekt en dacht ze, werkt toch niet en ik doe toch nu een pruik. En ze deed dit ook onder een andere naam, dat optreden. Namelijk Inge Hoogendijk. Kijk, dus het is Suze, Sibylla, Suze, Inge Hoogendijk,
Molly, Dolly,
alles. Naast het die voordrachtskunstenares die ze was, ging ze ook nog piano spelen als optredens.
Nou, je zou het maar allemaal kunnen.
Ja. Daarom had ze ook zoveel geld waarschijnlijk.
Ja.
Gewoon van alles en nog wat doen. Nou, door al het harde werken, het zuinige leven en het flinke sparen kon Suze zich al snel eigenaresse noemen van een aantal straten in Bezuidenhout. Ze koopt in maart 1954 ook nog eens verschillende portiekwoningen in de Meistraat. En daarnaast koopt ze ook in de Van der Kapellenstraat een winkelpand met een bovenwoning en een pakhuis en een garage aan de Schenkkade. Komen ook in haar bezit.
Zo, nou, die dacht ik moet investeren in steen.
Nou, en dat heeft ze gedaan.
Dat heeft ze gedaan.
Dus ik vroeg me wel af wanneer slaapt ze.
Ja, maar dat vraag ik me bij zulke mensen die, weet je wel, zoveel doen tegelijk en zoveel kunnen. Dat vraag ik me altijd af, van hoe doe je dat? Heb je dan ook een schema van 2 uur dit, 2 uur dat? Of hoe doe je dat?
Ja, dat weet ik ook niet. En later koopt ze ook nog eens een groot aantal woningen in diverse andere Haagse straten. En ze verhuurt al haar panden. Nou, binnen.
Zo, dan ben je echt binnen, ja.
Ja. En hierdoor verdient ze eigenlijk in een maand tijd evenveel als dat haar collega's achter het raam in een heel jaar verdienen.
Zo.
Ja.
En, dat zou wel cool, toch?
Ja, inderdaad. Maar het is echt wel een strever, hoor, Suze.
Ja.
En daarom wilde ik ook zo uitgebreid 1 aflevering aan heel haar leven wijden. Omdat ze werd in sommige artikelen heel veel besproken genoemd. Maar ik ben Blonde Dolly nog nooit tegengekomen.
Nee, het doet me ergens een belletje rinkelen, maar heel vaak. Ik weet niks verder.
Nee.
Ik heb het misschien een keer voorbij zien komen. Ja. Maar ik vind het wel fijn om dit over haar te weten. En ik vind het ook wel heel krachtig, vooral in die tijd.
Ja.
Dat heel veel vrouwen natuurlijk, denk ik, toen nog heel erg met hun kinderen of huishouden bezig waren. Ja. Lijkt als stereotype, maar dat was gewoon meer zo.
En als je in sekswerk zat, dat het eigenlijk vaak ook onvrijwillig en niet zelfstandige basis was ook.
En dan denk ik, als je dit dan hoort, denk ik, you go girl.
Ja, daarom. Maar naast dus al haar panden die ze vuurt, blijft ze ook nog gewoon actief als Blonde Dolly. En daar heeft ze ook heel veel succes. Wat ze doet is ook nog dat ze haar inkomsten uit de vastgoedbezittingen verspreidt over verschillende bankrekeningen. En de inkomsten van haar sekswerk zet ze om in gouden tientjes. Nou, ik heb zoveel geleerd in deze zaak. Weet jij wat gouden tientjes zijn? Nou, De gouden tientjes, dat zijn eigenlijk een soort muntjes van goud.
Yeah.
En dan kon je dus je geld inwisselen en dan kreeg je één muntje. En de waarde van zo'n gouden tientje, die verandert wel, want dat is afhankelijk van de goudprijs. Zo werd er...
Zou je dat moeten nu hebben?
Ja, in 2008 was één gouden tientje 130 euro waard. In 2011 200 en in 2020 zo'n 300 euro.
Ja, ik wou zeggen, goud moet er nu...
Ja, dus... Dat ja. is echt wel...
Ik wist niet dat ze heet, maar ik ken die munten wel inderdaad.
Ja, ja, dus dat is een soort van piratenschat heb je dan.
Leuk.
En want deze verstopt ze ook in jutte zakken onder de vloer in haar peeskamer aan de Nieuwe Haven. En uiteindelijk liggen er zakken vol
gouden
tientjes. En heeft ze er ongeveer 550 in totaal. En ik ging even kijken, in 2020 met die 300 euro per gouden tientje zou ze ongeveer 165.000 euro onder de vloer hebben liggen.
Zo, dat is toch wel een goede vondst als je dat vindt.
Ja.
Goeie schat.
Ja, inderdaad. Nou, Botto, haar ex-man, die komt nog even terug. Want hier is hij nog niet overleden natuurlijk. Die hielp Suze destijds ook met het zaken doen van haar vastgoed. Maar hij stopt hier natuurlijk mee wanneer ze gaan scheiden. En al snel wordt deze taak overgenomen door Cor. En hij wordt dus verliefd op haar. Maar naast het vastgoed hebben ze ook een... want ze zijn dus wel bevriend aan het raken trouwens. Dus het is niet... Haar liefdesbrieven zijn afwijzend, maar het is niet van... Hé, sukkel, ga weg. Nee. Het is meer van... Hé, sorry, ik voel niet hetzelfde voor jou, maar ik vind je een tof mens. Laten we samen gaan motorrijden.
Oh.
Ja.
Dan ga je alle kanten op.
Ja.
Dat en... daar nog tijd voor is.
Ja.
Ik snap het niet.
Nee.
Ik denk dat de uren vroeger langer waren.
Denk ik ook. Soort, net als de film Interstellar, heb je die ooit gezien? Dat je op een andere planeet dat 1 uur daar kost 7 uren in de aarde.
Ik denk wel oprecht. En wij doen Delft ook mee met social media en zo. En met deze podcast. Maar er was ook gewoon veel minder om je, zeg maar, je tijd mee te verdienen.
Ja. Ja.
Dat is gewoon zo.
Ja, wij doen gelukkig niet aan TikTok, maar weet je, toch slijt het erin als je op Instagram even zit.
Ik heb soms ook, dan wil ik aan een boek beginnen en dan zit ik eigenlijk stiekem toch een uur te scrollen op Instagram. En wat heb ik gezien? Allemaal onzin.
Ja.
Allemaal irritante reclames, maar toch doe je dat. En, en toen, kijk, zij kon gewoon gaan werken en er was weer een gouden tientje verdiend, weet.
Ja, witte? Ja, zo is het, zo is het. En Suze behaalt haar motorrijbewijs midden jaren 50. Of eind jaren 50. En wat ik al zei, zij en Cor worden heel goed bevriend, maar Cor blijft nog steeds verliefd op Suze. Dus het is dat een beetje zo, ja...
Onbeantwoorde liefde.
Ja, en ook wel een beetje misschien soms onhandig in de vriendschap.
Ja.
Hij vraagt haar uiteindelijk dan ook ten huwelijk. Maar Suze wijst dit af.
Hij heeft het niet helemaal de signalen.
Nee, goed. En ze geeft ook aan van, ja, ik wil me gewoon nooit meer binden. Ja, snap ik. Als je je vinger zo hebt gebrand.
Ja, als die scheiding ook zo lang duurt.
Ja. En binnen het sekswerk is Blonde Dolly echt een hit en een bekendheid aan het worden. Hoge legerofficieren, vooraanstaande stadsburgers en zelfs ook kamerleden hebben kennis gemaakt met Blonde Dolly.
Mm.
En ze laten haar maar al te graag langskomen op hun hotelkamers of kantoren. En ze is ook een echte zakenvrouw en al haar inkomsten houdt ze nauwkeurig bij in een kasboekje van welke man... of welke klant eigenlijk ze heeft gehad en hoeveel ze daaraan heeft verdiend, wanneer het was en zo. En ze bezit dan ook op een gegeven moment een garderobe waar je u tegen zegt van ruim 10.000 gulden op dat moment. En grotendeels is die kleding eigenlijk ook afkomstig van die korte periode als fotomodel en mannequin, want eenmaal gedragen mocht ze ook de kledingstukken houden. Maar ook omdat ze zo geïnteresseerd was in kunst en... die dingen gaat ze op een gegeven moment ook met haar geld natuurlijk ook investeren. Omdat ze eigenlijk is een beetje high-class escort.
Ja.
Of high-class sekswerker. Dat ze mooie kledingstukken gaat kopen. Dus daar staat ze ook onbekend. Op Oudjaarsdag 1958 wordt er aan de Nieuwe Haven een vrouwelijke sekswerker vermoord.
Nee.
Het is niet Blonde Dolly.
Ah.
Phew. Oh, gelukkig was het de 47-jarige Haagse Marie van Es.
Nee, dat vind ik ook zielig.
Nee, ook kut, ja. En zij wordt ook wel Blonde Marietje genoemd. Ze waren niet heel ingevend.
Origineel, nee.
Maar Blonde Marietje dus. En het kistje waarin zij haar geld bewaarde was leeg. En de kasten in haar kamer of in haar peeskamer waren opengebroken. En de juwelen die ze had waren ook verdwenen. Om 18 uur die avond... 18 uur. Om 6 uur die avond... diezelfde avond wordt de dader al gevonden.
Oh, dat is die goed gedaan.
Ja, Hij wilde de juwelen van Marietje al aan gaan verkopen.
Too soon.
Inderdaad, wacht gewoon even. Maar het ging om een 25-jarige schilder. Verder is niks van hem bekend. En de 21-jarige zoon van Marietje, die woont in Parijs en hoort dan dat zijn moeder is overleden. Maar hij kan niet aanwezig zijn op de begrafenis. En slechts een handjevol mensen zijn getuigen wanneer de kist het graf in wordt gelaten. Oh. Onder hen is ook blonde Dolly. En Suze laat hierna ook na dit incident op haar huis waar ze woont. Dus niet alle panden die ze heeft, maar het huis waar ze woont, ijzeren rolluiken installeren bij alle ramen. En nam ze een beveiliger. Ja, zo. Zijn ze wel van het aanpakken.
Ja, kan je zeggen.
Nou, hier heb ik weer wat geleerd. Een souteneur. Weet je wat dat is?
Iets met het souterrain.
Nou, ik zou wel zeggen, een souteneur had blonde Dolly nooit gehad. Of heeft blonde Dolly nooit gehad.
Weet je niet, een soort pooier of zo?
Ja, ja, nou, anders chic woord, maar eigenlijk is een pooier helemaal niet chic natuurlijk. Nee. Maar een souteneur is eigenlijk dat beter bekend als een pimp of een pooier.
Ja, een tussenpersoon.
Ja, in het illegale sekswerk, zeg je even om dat duidelijk te hebben. En zij heeft dus een beveiliger en de eerder genoemde Cor en een Gerard, maar die ga ik zo meteen vertellen, die gingen voor haar werken. Ze liet hen namelijk haar beschermen als soort van bodyguard tijdens haar werk. En ze kreeg contact met Gerard. Ja, inderdaad. Met al die gouden tientjes. Ja. En ze kreeg contact met Gerard doordat ze een advertentie had geplaatst in de Haagse Courant op 24 juli 1959. Onder de naam I. Hogendijk. Dat is natuurlijk
Inge.
Inge. En ze geeft via de advertentie aan dat ze een bewaker zoekt. En maar liefst 27 mensen hebben gesolliciteerd daarop.
Zo.
Ja, vind ik veel hoor. En, maar de keuze valt op Gerard. En hij heeft een strafblad, maar dat is voor blonde Dolly helemaal geen probleem. En haar compagnon, goede vriend Cor, die heeft ook een half jaar vastgezeten, maar functioneert al jaren uitstekend als betrouwbare vriend, zijn ze. Dus, dus dat is, ja, weet je, zegt ook, hoeft niet alles te zeggen, nee, natuurlijk. En Gerard is ook, of ja, die is monteur en die is ook welkom bij het team van Cor en Dolly eigenlijk. En blonde Dolly geeft hen beide 5 gulden per avond. Dat is dan weer heel weinig, hè?
Ja, ik wou zeggen, dat is niet heel veel. Nee.
Ja, want verder is ze dus eigenlijk heel zuinig. En ik had ook wel gelezen dat ze tot het krenterige toe was. En als ze bijvoorbeeld geen bezoek had thuis, dan dronk ze enkel water of nepkoffie. Ja, nep koffie was dan... Dat...
Ja, koffie was toen heel duur.
Ja.
En dan had je ook... Mijn oma deed ook altijd zo'n... Iets erdoorheen, kan nooit op de naam komen. Dat het dan zo zoet... Ja, is echt heel vies. Dus, ja. Maar daardoor deden ze hele... Kon je heel goedkope koffie kopen, maar die was dan heel bitter. En als je dan dat erdoorheen deed, dan was het zeg maar te drinken.
Oh ja, ja. Nou, dat dronk ze dus naast water. En vrijgevig was ze slechts voor haar zieke moeder, die nog steeds in leven was.
Oh ja, tuurlijk. Ja.
En die zijn geld gaf ook om...
Ik snap wel dat je natuurlijk een beetje zuinig moet zijn om misschien ook zoveel geld te kunnen hebben. Ja. En, maar dan kan je er ook niet echt van genieten.
Nee, ja, misschien genoot zij van andere dingen dan het geld. Of wilde zij gewoon alleen die panden kopen en dacht ze, ja, voor later misschien handig. Of, ik weet het niet.
Ja, maar ik bedoel, kijk, je hoeft niet helemaal hek te gaan, maar... je dan een echt kopje koffie kan drinken, ja, is toch wel een bare minimum voor mij.
165.000 euro onder de vloer heb liggen, dan denk je toch wel dat er een koffietje af kan. Maar...
ja, dat zou voor mij erg belangrijk
zijn.
Maar...
ja, ja, haar, maar die kleding was natuurlijk ook vooral van de mode, grotendeels. Hè?
Ja.
Dus ja, ze was gewoon heel zuinig en haar moeder was dus nog wel in beeld waar ze geld aan stuurde. En ze heeft haar ouders, of haar moeder, haar vader, haar stiefmoeder en haar broer eigenlijk nooit verteld over haar sekswerk. En die wisten ook van niks. Voor haar... Oh, ook dacht ik ging hoesten.
Ik moest ineens zo...
Even gapen.
Even gapen.
Voor hen was ze een succesvolle schoonheidsspecialiste. Weer anders, ja.
Pieuw!
Want blonde Dolly, of Suze eigenlijk, hier is het Suze... Suze droomde er namelijk van om ooit schoonheidsspecialiste te worden en een eigen schoonheidssalon te beginnen in de Villa Silvosa in Bilthoven. En haar moeder zou dan ook bij haar in huis komen wonen en dan zou ze voor haar kunnen zorgen, maar dan moest ze nog heel veel voor gaan sparen.
Jeetje, wat een ambitie.
Ja, maar dat sparen is nooit meer gelukt, helaas.
Uh-oh.
Want ja, je voelt hem al aankomen. Een paar maanden later, op maandag 2 november 1959, wordt het levenloze lichaam van blonde Dolly of Suze gevonden. Gekleed in een net wit hemd, zo'n nachtjaponachtig iets, ligt zij op haar bed met de ogen gesloten op haar rechterzij. Haar hoofd is iets naar achteren gekanteld en 3 dekens en een laken op het bed zijn gedeeltelijk en niet heel netjes over haar heen getrokken.
Oh nee.
En hierbij stopt deel.
Nooit meer schoonheidsspecialist kunnen worden.
Nee.
En ook die moeder leefde dan nog.
Ja.
Jeetje. Heftig.
Ja.
Hoe oud was ze hier? Kunnen we even rekenen?
Dus ze was dan 32 jaar.
Jeetje. Nou, en dit was echt een vrouw met ambities die het nog ver kon hebben geschopt.
Ja, dat denk ik ook. En sowieso ver heeft geschopt.
Ja,
hè? Maar,
op die leeftijd helemaal. Dan ja, redden wij niet meer, hoor. Om hele straten te kopen.
Nou, je weet nooit.
Oké, maar de tijd begint al wel te dringen.
Ja, ja, precies. Ik heb nog maar een aantal jaar. Jij ook trouwens. Maar ja, dat is even het voorverhaal.
Ja, deel 1.
Ja, dus dan hoor je verder in deel 2.
Ja, dan moet je volgende week weer luisteren.
Ja, dat moet. Ik had wel trouwens wel eens gedacht bij het lustgedeelte. Dus dat gaan we wel gewoon doen, hè, nu.
Ja, dat mag.
Lust.
Ja, lust.
Daar zijn we weer in het lustgedeelte. En we hadden bedacht dat we het erover gingen hebben dat...
Hoe je kan starten.
Ja.
Als je wilt starten met sekswerk.
Even over wat sekswerk is. Kort, want er kan wel allerlei soorten zijn, hè?
Ja,
natuurlijk.
Dat is waar, ja.
Je kan OnlyFans starten, dat is sekswerk. Je kan de porno-industrie in. Je kan escort worden. Je kan met klanten in een bordeel werken. Je
achter
kan
het raam.
Achter het raam. Je kan van alles en nog wat doen. Dus denk het eerste stapje wat je moet doen, als je erachter komt van, nou, ik vind iets in die branche leuk, wat je leuk vindt. Moet je even ontdekken.
Ja, en ook dat is ook die docu van die Yvette. Die heet wel Ik word prostituee. Ik ben het zelf niet eens met de titel.
Nee,
maar
zij wil het zelf. Dus dan is het eigenlijk Ik wil sekswerker worden.
Alleen daarin kan je dus wel zien wat de voor- en nadelen of verschillen zijn van sekswerk achter het raam. Of in een bordeel of als escort. Ik vond het heel interessant en leuk om te kijken.
Hoe heet de docu?
Ik word prostituee.
Ik word prostituee van Yvette.
Ja. En wat je ook gaat doen, wat je wel altijd moet doen is, en dat is bijna bij overal, is dat je eigenlijk zelfstandig ondernemer moet worden en een onderneming moet starten.
Ja, want dat doe je dan ook eigenlijk natuurlijk.
Ja, en je kan ook naar sekswerk.info gaan. Daar heb je ook het starten met sekswerklijstje. Ik ga daar gewoon wat van oplezen, maar daar kan je ook zelf nog naartoe. En daarin gaat het er vooral om dat je zorgt dat je je vergunningen hebt, een inschrijving bij de KVK. Ook dat je anoniem en, of niet anoniem, maar dat je getest bent op SOA's. En het kan eigenlijk altijd anoniem en gratis bij de GGD als je dit werk doet.
Ja, ja.
En het is ook belangrijk om, hoe ga je klanten vinden of hoe presenteer je jezelf. En ook is het belangrijk om natuurlijk een boekhouder te hebben en een bankrekening.
Ja.
Dus dat zijn eigenlijk hele praktische dingen.
Een zakelijke bankrekening dan.
Ja. Ja, dat zijn altijd wel hele praktische dingen, maar het is dus wel goed om zo daarmee te beginnen.
En wat Blonde Dolly natuurlijk ook had, is een locatie regelen. Dus je kan kijken van, als je dus achter de ramen wil werken, welke straat je prettig vindt, dat je daar wel iets gaat huren, hoe dat zit in elkaar, of dat je juist liever binnen een bordeel werkt, of dus met OnlyFans misschien juist vanuit thuis.
Ja.
Dus dat je dan ook daar ook nog een locatie regelt. Maar ik wil wel heel even zeggen dat, want wat we nu opnoemen, kijk, dat maakt het soms juist ook heel moeilijk voor sekswerkers. Omdat het dan, om het allemaal legaal te doen, moet je aan heel veel regels voldoen. Meer dan als jij, noem even een ander beroep.
Seksoloog.
Als je seksoloog bent. Ja, dat is wel zo. En dat het dan soms heel verleidelijk is om de illegaliteit in te gaan. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat het dan misschien gemakkelijker is om een hotelkamer te huren en daar je klanten te ontvangen. En dat je niet.
En je ontvangt dan ook natuurlijk meer geld dan dat je de belasting af moet staan.
Ja,
en zo.
Alleen ik wil er wel bij zeggen van, dat is ook wel een stuk gevaarlijker. En ja, dat is toch wel, ja, misschien ook niet wat je moet willen.
Nee, dus het is
maar inderdaad, ik snap het wel dat het, ja, dat je soms de illegaliteit wordt ingeduwd.
Ja, maar inderdaad probeer je te houden aan de regels. En je kan het dus op internet ook wel vinden. Maar ze kunnen je ook natuurlijk gewoon helpen bij de KVK bijvoorbeeld. En er zijn ook boekhouders die weten die dat voor meerdere dames of heren of sekswerkers doen. Mm-hmm. Dat je daarin geholpen kan worden.
En wat ook een goede is als je wilt beginnen met sekswerk, dat je naast al deze regeldingen ook in contact komt met andere sekswerkers in dan de branche die jij wilt. Zodat je wat al de do's en don'ts en de pro en cons kan leren van dat onderdeel van het sekswerk.
Ja, en ook wat wel of niet werkt om klanten te krijgen bijvoorbeeld. Dus dat zijn hele goede tips.
Ja,
dus, maar ik denk vooral dat het ook gewoon goed is dat we daar ook over spreken. En ook net als dat bij Blonde Dolly, dat het ook hele krachtige personen kunnen zijn die er juist zelf voor kiezen. En dat het echt niet altijd dat stomme beeld is dat je
gedwongen moet worden.
Nee, wat
altijd in die films en media vaak voorkomt. En ik zag toen straks ook weer ergens een artikel over werk na sekswerk. En dan echt als titel, er is ook leven na het sekswerk. Alsof dat een hele zwarte periode moet zijn, weet je wel. Maar dat hoeft echt niet. Ik vind dat we echt met z'n allen ook mogen gaan kijken naar sekswerk als dat het gewoon werk is, want dat is het. En dat mensen dat echt met plezier doen. En dat zij ook soms een dag hebben dat ze geen zin hebben in werk. Maar dat
hebben
heeft
zelfs
iedereen.
Wij.
Ja. En dat daar wordt altijd op gefocust bij dat werk. En dat hoeft helemaal niet.
Nee, dus, want het is nog steeds het oudste beroep wat er is.
Sowieso, ja. En als je dat dus wil starten, check vooral denk ik ook het wereldwijde web.
Ja, sekswerk.info, daar heb je heel veel info.
Ja,
Maar dat was hem voor deze week. Maar jullie zijn nu wel een soort van verplicht om natuurlijk ook volgende week te luisteren. Want dan gaan we verder met de zaak over Blonde Dolly.
Ja, deel 2. En
mocht je nou de groetjes nog willen doen
aan
iemand?
Ja, ik was bijna de groetjesrubriek vergeten. Nee joh. Nee, inderdaad. Als je groetjes wilt doen, dan kan je die doorgeven via onze chat. @seksologeinspe op onze Instagram.
Inspe?
Shit!
Dat was vroeger. Of seksologe met 2.
Het komt, wij bestaan nu zo lang. En never mind.
Rollercoaster.
Ja, alle kanten op. Maar je kan ons vinden op seksologe met 2 op Instagram. Ook onze website, het contactformulier.
Petje af.
Nou, je weet ons te vinden. Doe de groetjes, want straks zijn er te veel. Dan moeten we gaan schrappen. Nu komt er sowieso in de aflevering.
Zo is het. Nou, lieve luisteraars, tot volgende week.
Ja, dikke kus. Doei doei.